Schriftlezing voor deze avond vindt u in 2 Koningen 6, vers 24. We lezen door tot en met het 7e hoofdstuk, dat is tot en met vers 20.
En het geschiedde daarna dat Ben-Hadad, de koning van Syrië, zijn gehele leger verzamelde en optoog en Samaria belegerde. En er werd grote honger in Samaria, want zie, zij belegerden haar, totdat een ezelskop voor 80 zilverlingen was verkocht en een vierendeel van een kap duivenmest voor 5 zilverlingen. En het geschiedde als de koning op de muur voorbij ging, dat een vrouw tot hem riep, zeggende, help mij, heer koning. En hij zeide, de Heere helpt u niet. Waarvan zou ik u helpen? Van de dorsvloer of van de wijnpers? Voort zeide de koning tot haar, wat is u? En zij zeide, deze vrouw heeft tot mij gezegd, geef uw zoon, dat wij hem heden eten, en morgen zullen wij mijn zoon eten. Zo hebben wij mijn zoon gezoden en hebben hem gegeten. Maar als ik des anderen daags tot haar zeide, geef uw zoon, dat wij hem eten, zo heeft zij haar zoon verstoken. En het geschiedde, als de koning de woorden van deze vrouw gehoord had, dat hij zijn klederen scheurde, alzo hij op de muur voortging. En het volk zag dat, zie, een zak van binnen over zijn vlees was. En hij zeide, zo doe mij God, en doe zo daartoe, indien het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, heden op hem zal blijven staan. Elisa nu zat in zijn huis en de oudsten zaten bij hem, en hij zond een man van voor zijn aangezicht. Maar eer de bode tot hem gekomen was, had hij gezegd tot de oudsten, heb gelieden gezien hoe die zoon des moordenaars gezonden heeft om mijn hoofd af te nemen? Zie toe, als die bode komt, sluit de deur toe en dringt hem uit met de deur. Is niet het geruis van de voeten van zijn heer achter hem? Als hij nog met hen sprak, zie, zo kwam de bode tot hem af. En hij zeide, zie, dat kwaad is van de Heere, wat zou ik verder op de Heere wachten? Toen zeide Elisa, hoort het woord des Heeren. Zo zegt de Heere, morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria. Maar een hoofdman op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zeide, zie, zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden? En hij zeide, zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Er waren nu 4 Melaatse mannen voor de deur van de poort, die zeiden de een tot de ander, wat blijven wij hier, totdat wij sterven? Indien wij zeggen, laat ons in de stad komen, zo is de honger in de stad, en wij zullen daar sterven. En indien wij hier blijven, wij zullen ook sterven. Nu dan, komt en laat ons in het leger van de Syriërs vallen. Indien zij ons laten leven, wij zullen leven. En indien zij ons doden, wij zullen maar sterven. En zij stonden op in de schemering om in het leger van de Syriërs te komen. Toen zij aan het uiterste van het leger van de Syriërs kwamen, zie, toen was er niemand. Want de Heere had het heer van de Syriërs doen horen een geluid van wagens en een geluid van paarden. Het geluid van een groot heerkracht, zodat zij zeiden de een tot de ander, zie, de koning van Israël heeft tegen ons gehuurd de koningen van de Hethieten en de koningen van de Egyptenaars, om tegen ons te komen. Derhalve hadden zij zich opgemaakt en waren in de schemering gevloden en hadden hun tenten gelaten en hun paarden en hun ezels, het leger gelijk als het was, en waren gevloden om huns levenswil. Als nu deze Melaatsen aan het uiterste van het leger kwamen, zo gingen zij in een tent en aten en dronken, en namen vandaar zilver en goud en klederen, en gingen heen en verborgen het. Daarna keerden zij weder en kwamen in een andere tent, namen vandaar ook, en gingen heen en verborgen het. Toen zeiden zij de een tot de ander, wij doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap, en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot de lichte morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden. Daarom nu, komt, laat ons gaan, en dit aan het huis van de koning boodschappen. Zo kwamen zij en riepen tot de portier van de stad, en boodschapten hun zeggende, wij zijn gekomen tot het leger van de Syriërs, en zie, niemand was daar, nog eens mensenstem, maar paarden aangebonden en ezels aangebonden en tenten, gelijk als zij waren. En hij riep de portiers, en zij deden de boodschap binnen in het huis van de koning. En de koning stond op in de nacht en zeide tot zijn knechten, ik zal u nu te kennen geven wat de Syriërs ons gedaan hebben. Zij weten dat wij hongerig zijn. Daarom zijn zij uit het leger gegaan om zich in het veld te versteken, zeggende, als zij uit de stad gegaan zullen zijn, dan zullen wij hen levend grijpen en wij zullen in de stad komen. Toen antwoordde een van zijn knechten en zeide, dat men toch neme 5 van de overige paarden die hier binnen overgebleven zijn. Zie, ze zijn als de gehele menigte van de Israëlieten die hier binnen overgebleven zijn. Zie, zij zijn als de gehele menigte van de Israëlieten die vergaan zijn. Laat ons die zenden en zien. Zij namen dan 2 wagenpaarden en de koning zond het leger van de Syriërs achterna, zeggende, gaat heen en ziet. Zij volgden hen na tot de Jordaan toe. En zie, de ganse weg was vol van klederen en gereedschap die de Syriërs in hun verhaasten weggeworpen hadden. De boden nu keerden weder en boodschapte het de koning. Toen ging het volk uit en beroofde het leger van de Syriërs. En een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel, naar het woord des Heeren. De koning nu had de hoofdman op wiens hand hij leunde over die poort gesteld. En het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf, gelijk de man Gods gesproken had, die het sprak, als de koning tot hem afgekomen was. Want het was geschied, gelijk de man Gods gesproken had tot de koning, zeggende, morgen omtrent deze tijd zullen 2 maten gerst voor een sikkel en 1 maat meelbloem voor een sikkel verkocht worden in de poort van Samaria. En die hoofdman had de man Gods geantwoord en gezegd, zie, zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou het ook na dit woord geschieden kunnen? En hij had gezegd, zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Even alzo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf.
Gemeente, in deze Bijbellezing willen we het gedeelte dat u gelezen is overdenken. Maar dan wil ik 1 centraal woord eruit halen uit het 9e vers. De paar woorden die daar staan. Deze dag is een dag van goede boodschap. Geliefde gemeente, de vorige keer heeft u gehoord dat koning Ben-Hadad van Syrië geen invallen meer heeft gedaan nadat de Heere ze met blindheid had geslagen en ze naar huis mochten gaan, wel gevoed. Het 23e vers sluit daarmee af, zoals u dat kunt lezen, net waar voordat onze schriftlezing begint. Zo kwamen de benden der Syriërs niet meer in het land van Israël. Des te opmerkelijker is het dat we dan in vers 24 lezen, en het geschiedde daarna dat Ben-Hadad, de koning van Syrië, zijn gehele leger verzamelde en optoog en Samaria belegerde. Hij kwam niet meer, maar vervolgens lezen we, daarna geschiedde het. En vervolgens komt hij wel weer. Nou moet u die woorden en het geschiedde daarna niet al te chronologisch opvatten. Het zal wel ergens zijn gebeurd, maar dan wel een tijd later. Het geschieden daarna wil eigenlijk veel meer benadrukken dat dit weer één van de geschiedenissen is, en dit is dan weer een volgende geschiedenis die een illustratie is van het ongeloof en de ongehoorzaamheid en van de afgoderij in Israël. Dat het weer een geschiedenis is waarin zo duidelijk doorklinkt dat de Heere zijn volk waarschuwt. Weer opnieuw waarschuwt. Voor het oordeel. Dat ontrouw aan het verbond de Heere niet ongestraft kan laten. Dus vanwege de zonde van het volk. Dat is eigenlijk het grote thema dat door heel het boek Koningen klinkt. U zult ongetwijfeld dat wel eerder hebben gehoord in een van de andere Bijbellezingen. Maar ik wil dat graag vanavond nog een keer onderstrepen, omdat het voor het verstaan van dit gedeelte van groot belang is. In het boek Koningen wordt ons beschreven wat er in Israël is gebeurd. In verband met de houding van het volk en de houding van de koning ten opzichte van hun God, de God van het verbond. Want eens, en als u het boek Koningen kent dan weet u dat, eens zal Samaria wel een stad zijn die in puin ligt. Samaria, de koningsstad, de hoofdstad van het tienstammenrijk. Waarom zal dan toch nog eens die stad in puin liggen? Zal God zijn volk dan toch verlaten? Hoewel hij zich met een eedzwering aan het volk verbonden heeft? Hoewel hij een verbond heeft gesloten met het volk, met Abraham en zijn nageslacht? Zal hij het volk dan toch aan hunzelf overgeven, hoewel hij het volk heeft getrouwd? Dat zegt hij toch tegen zijn volk, ik heb u getrouwd. Hij heeft haar getrouwd om haar gelukkig te maken, om haar rijk te maken met alle gaven die de Heere heeft beloofd. Ja, toch zal die stad verwoest worden. De boek Koningen beschrijft ons de ondergang, de ballingschap van het volk. De Heere vervult zijn dreiging. Waarom? Nou, we lezen dat in het 17e hoofdstuk. Als dan beschreven wordt dat Samaria wordt ingenomen en verwoest. Dan lezen we in vers 7, want het was geschied dat de kinderen Israëls gezondigd hadden tegen de Heere hun God, die hen uit Egypteland opgebracht had, van onder de hand van Farao, de koning van Egypte, en hadden andere goden gevreesd. Nou, daar heb je het. Dat is eigenlijk het terugkerende refrein van de zonde van het volk van Israël. Dat is dus de oorzaak van de ellende waar Israël steeds mee te maken heeft. Het volk is ontrouw tegenover de Heere, omdat het andere goden dient. Het volk zondigt tegen de Heere, keer op keer. En hoewel de Heere zijn profeten zendt en ze zo vaak waarschuwt, het volk volhardt in ontrouw. En dan beschrijft de boek Koningen ons de lange geschiedenis van het volk. Dat een illustratie is van het lange, lange geduld van de Heere, de God van het verbond. Maar de Heere komt met zijn dreiging. Hij had het voorzegd. En u kunt het nalezen in Deuteronomium 28, vers 53 tot 57. Dat als het volk ontrouw is aan de Heere en ontrouw is aan het verbond, dat de Heere hongersnood zal geven. En dat het volk haar eigen kinderen zal opeten. Vanwege de belegering in de benauwdheid. Dus die hongersnood, gemeente, is een direct gevolg van Israëls zonde. En daar dwars doorheen klinkt een goede boodschap. In een hopeloze situatie. Dat is het thema. Een goede boodschap in een hopeloze situatie. Drie gedachten. Alles verzondigd. Alles behalve dit verwacht. Alles overtreffend. Een goede boodschap in een hopeloze situatie. Alles verzondigd. Alles behalve dit verwacht. Alles overtreffend. Als we zo deze geschiedenis bij langs gaan, gemeente, dan valt op dat in deze geschiedenis verschillende gebeurtenissen worden beschreven. Het beeld verplaatst zich van de koning, wat er gebeurt er op de stadsmuur, vervolgens tot bij de naar Elisa en dan buiten de stadspoort. En bij elke situatie die beschreven wordt, geldt steeds hetzelfde thema: hongersnood. De stad is belegerd door de Syriërs. Een zware belegering, omdat de koning van Syrië met heel zijn leger Samaria heeft omsingeld. De poorten zijn gesloten en het leger blijft daar. Met als gevolg dat er geen goederen meer binnenkomen. Geen meelbloem of gerst. De stad zit op slot. En u begrijpt wel, na verloop van tijd is de voorraad is op. Er is geen brood meer, de kinderen vragen om brood. Maar moeder kan geen brood meer bakken, want het meel is op. Dat is natuurlijk een van de tactieken van de Syriërs om Samaria te laten verhongeren, zodat de bevolking zich uiteindelijk zal overgeven om niet om te komen van de honger. Nou, dat gebeurt hier. Een logisch gevolg dat vanwege de schaarste vliegen de voedselprijzen omhoog. En als er dagelijks voedsel op is en er ook geen brandstof meer is, grijpt men naar andere middelen om maar de honger te stillen. En vandaar dat dan op een gegeven moment iets wordt beschreven over die ezelskop die wordt verkocht. Dat is het kop van een onrein dier. Dat het volk toch niet hoort te eten. Dat is niet naar de wet van de Heere. Een ezelskop. Dat is nota bene een kop van een onrein dier waar nauwelijks vlees aan zit. Dus waar je amper van kan eten. Die kop die wordt verkocht voor een belachelijk hoge prijs. En duivenmest wordt verhandeld als brandstof. Ongekende hongersnood. En vervolgens zien we de koning op de stadsmuur lopen. Wellicht is hij de verdediging aan het inspecteren. Of om de legeraanvoerders moed in te spreken. En dan hoort de koning ineens een vrouwenstem. Mijn koninklijke hoogheid, help mij. Zonder dat de koning vraagt, Joram, wat er eigenlijk aan de hand is, geeft hij al antwoord. Hij begrijpt het wel, het gaat natuurlijk over honger. En in zijn reactie laat hij eerlijk zien wat er in zijn hart en in zijn gedachten leeft. God wil u niet helpen. En hij is nu een machteloze koning geworden. Hij kan ook niet helpen. En daarom zegt hij tegen die vrouw, de Heere helpt u niet. Waarvan zal ik u helpen? Als de Heere niet helpt, hoe zou ik u dan kunnen helpen? En met zijn hart en met zijn mond geeft hij eigenlijk God de schuld van alle ellende. Alsof hij zegt, ja, ik wil wel, maar ik kan niet, omdat God niet wil. Ik wil wel, maar God wil niet. Denkt u dat ook wel eens? Zo tussendoor? Dat u denkt, ik wil de Heere dienen, maar ik kan het niet. Ik wil de Heere al zo lang bidden, of zo lang dienen en ik vraag er al zo lang om. Het lijkt wel alsof de Heere niet wil. De koning probeert ondertussen nog wel de vrouw wat te kalmeren en wil weten wat er aan de hand is. En dan vertelt die vrouw dat een andere vrouw, wellicht haar buurvrouw of vriendin, dat ze daarmee had afgesproken dat ze om de beurt hun zoon zouden slachten en zouden koken en opeten. Het ene kind was inmiddels al gekookt en opgegeten. En als dan die andere vrouw haar zoon moet geven, dan geeft ze niet thuis. Ze heeft haar zoon verstopt en daarover klaagt deze vrouw nu bij de koning. Hij moet maar recht spreken, hij moet haar helpen. En vol ontzetting hoort de koning het verhaal aan. Hij scheurt zijn koninklijke kleed voor de ogen van het volk, die wellicht beneden staat te luisteren en de koning op de muur ziet staan. Nou, het scheuren van kleren, dat weet u wel, dat is een gebaar van rouw. De koning laat zien dat hij diep begaan is met het lot van deze vrouw en met het lot van de onderdanen. Hij is begaan met hun ellende. Daar is hij echt wel gevoelig voor. Maar wat zien de mensen dan vervolgens als hij dat heeft gedaan? Oh, de koning heeft een rouwgewaad aan. Hij heeft zo'n ruwe zak aan. Die had hij aan onder zijn kleren, als zijn onderkleding. Dat is wel heel opmerkelijk. Wellicht dat Elisa tegen hem heeft gezegd dat hij dat moest gaan doen. Zich voor God verootmoedigen. En dat hij daarom een zak aan moest trekken. Maar dat hij daarmee niet naar buiten wilde gaan en zich niet bekend wilde maken aan de mensen, daar schaamde hij zich voor. Hij wil zich niet laten kennen als een koning die buigt onder het oordeel van God en die zich voor God verootmoedigt. Maar nu hij uit ontzetting zijn kleren scheurt, ziet het volk zijn boetekleed. Maar hoe zit dat met het hart van de koning? Hij draagt een boetekleed, maar hij wil eigenlijk daarin geen voorbeeld zijn voor het volk. Hij is een koning die de ongerechtigheid van zichzelf en van het volk niet onder ogen wil zien. Hij roept niet uit naar boven met berouw en met het verlangen om zich te bekeren. Hij ziet de ellende van het volk. Hij wordt er emotioneel onder en het raakt hem. Maar hij roept niet uit: vrouw, volk, wij hebben tegen God gezondigd. Hij roept niet het volk op om zich te bekeren tot God. Hij zegt niet: kom, laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft ons verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Zoals profeet Hosea dat later zegt. Nee, hij wil niet over zijn eigen ongerechtigheid treuren. De oorzaak van de ramp verbreekt zijn hart niet. Hij wordt daar niet klein onder. Hij wordt niet klein onder het feit dat hij en zijn volk voortdurend het verbond van de Heere verbreken. Joël zal later zeggen: scheurt uw hart en niet uw kleren. De trots en de hoogmoed van de koning worden niet gebroken. En als de koning niet op God van het verbond wijst, als de koning niet het voorbeeld geeft aan het volk van boete en berouw, wat kan dan van het volk verwacht worden? Nee, hij doet iets anders. Hij gaat de profeet Elisa vervloeken, vers 31. Met een eedzwering geeft hij bevel het hoofd van Elisa te halen. En in zijn woede en onmacht geeft hij Elisa de schuld van alles. De mannen gaan er gelijk op uit, op het bevel van de koning. Ze snellen zich naar het huis van de profeet, elders in de stad. Maar voordat zij het bevel hebben kunnen uitvoeren, snelt al de koning er zelf achteraan. Blijkbaar heeft hij toch wel spijt gekregen van zijn misschien wel driftige reactie. En is hij tot bezinning gekomen. Maar voordat die boden al bij het huis van de profeet zijn, heeft de Heere Elisa al gewaarschuwd. Elisa is niet alleen, maar de oudsten van de stad zijn bij hem. Ze zijn waarschijnlijk bij de profeet gekomen om hem ook om raad te vragen. En dan zegt Elisa tegen de bestuurders van de stad: weten jullie wel dat de zoon des moordenaars iemand heeft gezonden om mij te onthoofden? En dan geeft hij opdracht om de deur te sluiten, om die bode en diegene die zijn hoofd komen halen, die hem willen doden, dat die met de deur naar buiten worden gewerkt. En dan, voordat Elisa de woorden heeft uitgesproken, staan de mannen al voor de koning voor Elisa. En de koning zegt: zie, dat kwaad is van de Heere. Wat zou ik verder op de Heere wachten? Waar haalt hij dat vandaan? Nou, dat heeft hij natuurlijk van Elisa gehoord. Elisa heeft gezegd tegen de profeet dat hij de Heere moet verwachten. Dat hij terug moet keren tot de Heere, tot de God van het verbond. Dat hij moet wachten dat de Heere het volk weer genadig zal zijn. En hij zegt, waarom zou ik nog langer op de Heere wachten? Het heeft toch helemaal geen zin? De stad is omsingeld door het Syrische leger. De nood in de stad is tot een kookpunt gekomen. Mensen eten nu inmiddels al hun kinderen op. Er is toch geen doen meer aan? Dit is toch een uitzichtloze situatie? En zo, gemeente, viert het ongeloof hoogtij. Wat een triest verhaal. Uitzichtloos. En dan grijpt de Heer in. Zo begint hoofdstuk 7 met het woordje toen. Toen. Dat wil zeggen, toen Samaria was omsingeld door de Syriërs. Toen er niets meer te eten was. Toen vrouwen hun kinderen opaten. Toen de koning van plan was Elisa te onthoofden. Toen kwam het oordeel des Heeren over de stad en gaf Samaria over in de hand van de Syriërs. Nee, dat staat er niet. Of, dat zou mooi zijn, toen viel de koning voor de profeet neer met belijdenis van zonde en schuld. Dat staat er ook niet. Of, toen riep de koning het volk op om in rouwklagen de Heeren achterna te lopen. Nee. Toen zeide Elisa, hoort het woord des Heeren. Zo zegt de Heere, morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel. En 2 maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria. Gemeente, geen oordeel. Ook geen verbreking van het hart van de koning. Maar wel, begrijpt u het? Maar wel een belofte woord van God. In 24 uur, morgen, de volgende dag, zal de prijs voor voedsel gedaald zijn tot een belachelijk minimum. Want dan zal er overvloed zijn. De profeet Elisa geeft een goede boodschap af. Alles behalve dan dit verwacht. Dat is nou, gemeente, Gods genadig spreken. Dat wil zeggen dat je weet dat je zo anders verdient. En dat je zo anders zou mogen verwachten. En toch. Waarom doet de Heere dat nou eigenlijk? Alleen om wie Hij is. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goede tierenheid. Gemeente, zitten we hier al niet bij het hart van het evangelie? Dat tegelijkertijd een geheimenis is, een verborgenheid is voor ons. Want genade, gemeente, krijgen we nooit klein. Al spellen we het woord en al proberen we te overdenken en te bemediteren. En doet u dat toch ook alstublieft. Maar je krijgt het niet klein. Zo'n wonder. God ongedacht en onverwacht grijpt in ten goede. Dat is het evangelie van vrije genade. Voor arme zondaren. En dat hoort u elke zondag. Iedere zondag hoort u Gods rijke belofte verkondigd. En u hoort van de inhoud van die belofte, die u wordt toegezegd. De vergeving van zonde. De verlossing uit de macht van de boze. U hoort van vrede met God door het bloed van Jezus Christus. Het wordt u niet alleen voorgehouden, het wordt u verkondigd, het wordt u uitgeschilderd, het wordt u toegezegd. Een heerlijk woord. De prediking van Gods belofte. Ze worden iedere zondag aan u geadresseerd. Bent u er al eens klein onder geworden? En daarom ook werkzaam met die belofte geworden. Omdat je ogen open zijn gegaan voor het wonder dat God belofte geeft aan doodschuldige mensen. Zoals, dat zeg je dan toch, zoals ik ben. Dat God heil, zaligheid toezegt aan mensen die de eeuwige dood verdienen. Nou, dat God belooft goddeloze mensen te rechtvaardigen. Dat je hoop en moed krijgt uit het woord van de Heere. En dat je het gaat belijden. Een goede boodschap. In een hopeloze situatie. Dit is alles behalve wat ik verwacht had. Gemeente, we haasten ons om te luisteren naar het vervolg van de geschiedenis. De koning heeft het gehoord, de belofte. Een goede boodschap in een hopeloze situatie. Hoe reageert hij? Ik hoor niks. Ik hoor helemaal niks. Hij komt niet aan het woord. Ik denk dat de koning niks heeft gezegd. Zou hij het geloofd hebben? Wat denkt u? Ik denk het niet. Dat weten we ook wel uit het vervolg. Daar komen we zo nog op. Maar hij heeft het niet geloofd. Als hij het had geloofd, dan was hij al op de knieën gevallen. Dan was hij wel ineen gekrompen. En zou hij wel hebben beleden voor Elisa. Maar Elisa, dat is te groot. Dat heb ik niet verdiend. Die belofte is te heerlijk om waar te zijn. Want ik ben een zondig mens. Dat hij het heeft gehoord is zeker. Want naast de koning staat een hoofdman. Die heeft het ook gehoord. En die neemt het woord. Ongevraagd. Het zit hem blijkbaar hoog. Het moet eruit. Hij kan niet anders dan spotten met het woord van de Heere. Het komt bij hem niet verder dan wat zijn verstand hem zegt. En als alleen het verstand aan het woord is, dan gaan we uiteindelijk spotten met de Heere. Hij gaat spotten met wat hij zojuist heeft gehoord. Dat is toch immers onmogelijk wat Elisa zegt. Overvloed aan heerlijk voedsel voor een bespottelijke prijs. En dan ook nog eens binnen 24 uur. Dat kan niet. Het Syrische leger heeft de stad omringd. Een cordon aan een leger. Onmogelijk om doorheen te dringen. En al stel dat God nou een vensters in de hemel zou maken. En daaruit zou regenen. Ja, dat is toch ondenkbaar. Dat is toch onmogelijk. Dan moet er wel heel veel uit de hemel vallen. Wil het voor zo'n bespottelijke prijs verkocht worden? Dat zegt het verstand. Het verstand houdt geen rekening met God en met zijn almacht. Wie alleen redeneert, kan niet geloven. Wie zijn leven lang redeneert, kan niet geloven. Deze hoofdman, deze adjudant, die kende toch de geschiedenis van Israël? Hij wist toch wel dat lang geleden het volk Israël in de woestijn manna uit de hemel ontving? En dat de Heere water uit de steenrots gaf? Daar dacht deze man niet aan. Of hij redeneerde dat dat gold voor het volk Israël toen, en dat is niet meer van toepassing voor vandaag de dag. En met dat brute ongeloof haalt deze adjudant het oordeel over zich heen. De Heere zal het doen. Hij zal het zien ook. Maar hij zal er niet van eten. En ondertussen, houdt u dat in gedachten, terwijl die adjudant daarmee spot, ondertussen We merken het niet, we zien het niet, maar ondertussen is de Heer al bezig om zijn belofte te vervullen. Soeverein, vrijmachtig. Misschien wel op dat moment, we weten het niet, maar stelt u zich eens voor, dat op dat moment dat de profeet dat woord zegt, dat op dat moment de Heer al bezig is om de schrik aan te jagen in het Syrische leger. We verplaatsen ons naar de stadspoort. Ook dat plaatje gaat over honger. Er liggen 4 stumpers. Melaatse mannen. Ja, buiten de poort, daar hoorden ze. Want een Melaatse mocht niet in de stad komen. Ach ja, daar hadden ze ook niks te zoeken. Want eten was er toch niet. En die mannen zijn ten einde raad. Begrijpelijk ook. En dan moet u niet denken dat deze mannen nou wel geloofden. Hoewel ze het woord natuurlijk helemaal niet hadden gehoord. Maar deze mannen gaan ook redeneren. We horen uit hun mond ook geen smeekgebed om de genade van de Here. Ze komen tot de conclusie dat niemand hen helpen kan. Niemand. En zo gaan ze denken, ja, als we hier blijven liggen, dan gaan we dood. In de stad gaan, dat heeft ook geen zin. Daar is toch al geen eten. Wat hebben we eigenlijk te verliezen? We kunnen veel beter naar het leger van de Syriërs gaan, want daar is namelijk wel eten. Misschien dat ze medelijden met ons krijgen. Dan hebben we eten. Hebben ze geen medelijden met ons en ze doden ons, sterven moeten we toch. En zo gaat het. Tegen de avond voeren ze hun plan uit. Maar als ze dan bij het legerkamp van de Syriërs komen, valt hun mond open. Het kamp ligt er verlaten bij. Ze hadden alles behalve dit verwacht. Er is geen sterveling te bekennen. Het kamp lijkt wel uitgestorven. Voordat de Melaatse bij dat Syrische leger kwamen, was de Heer al op bezoek geweest. En niemand had het gemerkt. Niemand in Samaria had het gehoord. Niemand. Wanneer had de Heer dat gedaan? Ja, misschien al uren geleden. Wat ik zei toen Elise dat woord tot de koning sprak. Of misschien wel toen de Melaatsen met elkaar aan het overleggen waren wat ze zouden gaan doen. Terwijl iedereen wanhoopte. Terwijl niemand hoop of moed had. Terwijl niemand tot de Heere riep. Was de Heere bezig zijn plan van verlossing uit te voeren. De Heere had tegen de Syriërs gestreden. Heeft ze verjaagd. Niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest. Gods geest had paniek veroorzaakt onder de Syriërs. Ze hadden een geweldig gedruis gehoord. Het klonk wel alsof er een geweldig groot leger aankwam. De grond dreunde van de voetstappen van de paarden en van het rollen van de wagens. De bende naderde, zo leek het wel. En ze raakte in paniek. Het ging allemaal zo snel en het was overweldigend, dat geluid. Het moesten wel de legers van de Egyptenaren zijn en van de Hethieten, die dan door koning Joram waren ingehuurd. Zo moest het zijn gegaan. En voordat ze maar iets konden pakken, renden ze al naar buiten. De een naar de ander, ze vluchtten weg. Doodsangsten stonden ze uit. Ze hadden niet eens meer tijd om hun paarden en ezels te ontbinden. Ze hadden geen tijd om nog wat eten en drinken mee te nemen en al niet eens om hun wapens mee te nemen. Ze vluchtten zo weg. De 4 Melaatsen doen een bijzondere ontdekking. Dit hadden ze niet voor mogelijk gehouden. Dit is alles behalve wat ze verwacht hadden. Gemeente, maakt u de toepassing. God doet altijd boven bidden en denken. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Echt hoor, bij de Heere zijn verlossingen. Veel meer en veel gevarieerder dan wij voor mogelijk houden. En hij doet dat op zijn tijd en op zijn wijze. Als we zien op onszelf, hebben we alleen maar reden om te wanhopen. Als we beginnen te redeneren over mogelijke uitkomsten uit onze persoonlijke nood. Of als we gaan redeneren over hoe een oplossing zou gevonden kunnen worden in de situatie van het gezin waar zoveel moeite is. Of als we gaan redeneren hoe we uit de crisis in de kerken kunnen komen. Dan zien wij geen uitkomst. En dan moeten we zeggen, we weten het niet. Maar aan Gods genade en aan zijn ontferming hoeft u nooit te wanhopen. Nooit. De almachtige en alwijze God kan verlossen. Gemeente, God is veel groter dan onze nood. Want we hebben te maken met een God die trouw is aan zijn verbond. En gemeente, als de Heere aan zijn volk denkt, dan denkt hij aan zijn verbond, zijn trouwverbond. God wil u tot een God zijn, hoe groot uw nood ook is. Wanhoop daarom niet, wanneer u ervaart dat u in zielsbenauwdheid bent. Als u bang bent dat er voor u geen vergeving kan zijn. Als je ervaart benauwdheid, als je denkt aan de dag van het oordeel, aan Gods rechterstoel. Als je benauwd wordt, als je denkt aan je schuld voor God, het drukt je neer. Je voelt de banden van de zonde die aan je trekken en je kan geen weerstand bieden. En wat is er voor ons geworden als gevolg van de zonde? Het klaagt je aan. En je hebt geen hoop. En je voelt niet dat het licht van Gods heil doorbreekt in je leven. En je bent bang dat je er buiten staat, of dat je er weer uit hebt gezondigd, dat het weer donker is geworden door eigen schuld, en je bent bang dat het nooit meer goed komt. En je zegt het mee met Psalm 116, ik vond benauwdheid en droevenis. Lieve mensen, wanhoop nooit. Omdat God een God van heil is, van zaligheid is. Dat wordt u iedere zondag verkondigd. In Christus is er vergeving van zonden. In en door Christus is er verlossing van al uw nood, van al uw schuld. Ja, bij in Christus is er verlossing van de eeuwige dood. In Christus vindt u vrijheid, verlossing van de slavernij van de zonde. In Christus vindt u het echte leven. In Christus vinden we vrede voor een onrustig hart. De gemeente, de verlossing in Samaria van de hongersnood is daar een zwakke afschaduwing van. Van Gods geduld en van Gods gewilligheid om ondanks onze zonde toch genadig te zijn. Nou, de verrassing van de Melaatse, het was een verrassing voor hen, voor het tijdelijk leven. Maar gemeente, in Christus worden we verrast op een wijze die alle verstand te boven gaat. Zelfs tot in de eeuwigheid. Kijk, en dan kan de duivel nog 100 keer sissen dat je geen heil hebt bij God. Dan kan het nog zo donker wezen in je ziel, door eigen schuld. Toch niet wanhopen. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Gemeente, voor Jezus Christus is geen macht, geen nacht te donker. Voor hem is geen schuld te hoog. Voor hem is geen ziel te benauwd. Geen zonde te groot. Geen ellende te diep. Want Jezus Christus is een volkomen zaligmaker. Daarom ga tot hem. Roep de naam van hem aan. En zoek hem in een ootmoedig gebed. Want in die weg wil de Heer u leren dat hij genadig en rechtvaardig is. En dat hij zich ontfermt over ellendigen alleen om zijn verdiensten. Omdat hij in de grootste benauwdheid is geweest. omdat hij tot in de dood is geweest, omdat hij de macht van de zonde heeft verbroken, omdat hij van God verlaten is geweest, opdat u nimmer meer verlaten zou worden. Nou, we haasten ons. We zien de Melaatse de tent binnengaan. Ze vinden brood en vijgen. Zo stellen we ons voor, en olijven en allemaal heerlijk eten. En ze eten hun buik vol. En ze zien ook allerlei kostbaarheden, goud, zilver en klederen. En ze verzamelen het, ze roven het en ze verstoppen het ergens. En dan gaan ze naar de volgende tent en dan zijn ze weer zo verrast, want dan zien ze weer zoveel. En dan gaan ze dat ook weer verstoppen, dat goud en zilver en die kleren. En dan komen ze tot bezinning. En dan kijken ze elkaar aan. En dan zeggen ze, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ze denken in één keer aan de mensen in Samaria, aan de honger. Ze zeggen, we doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap. En wij zwijgen stil. Het is een goede boodschap. In een hopeloze situatie. Die alles overtreffend is. Dat is de derde gedachte. Ze bedenken zich een ogenblik. Ze gaan rechtstreeks terug naar de stad Samaria. Ze moeten het aan de koning vertellen. Hij moet ervan horen. Natuurlijk kunnen ze niet naar de koning toekomen. Dus als ze bij de poort zijn, dan maken ze het bekend bij de poortwachter. En de poortwachter die maakt het dan uiteindelijk weer bekend bij de koning. Het mag dan wel middernacht zijn, maar dit nieuws is zo belangrijk, hier moet de koning ook van weten. En zo in de mum van tijd staat er een bode bij de koning en de koning roept de raadsheren midden in de nacht bij zich om de situatie te bespreken wat ze hebben gehoord. Welke situatie? Nou, de situatie zoals de Melaatse die aantroffen. De koning gelooft de Melaatse wel. Maar hij vertrouwt de situatie niet. Hoe kan dat kamp plotseling verlaten zijn? En dan zoekt hij naar een logische verklaring. Hij gaat natuurlijk weer, precies, redeneren. Hij komt met zijn, ja, maar de Syriërs zijn natuurlijk het kamp uitgegaan en die wachten nu totdat wij komen omdat we honger hebben en dat we ons te goed doen aan het eten en dan zullen ze ons overvallen en dan gaan ze ons gevangen nemen en dan zullen ze de stad innemen. Hij vertrouwt het niet, want hij houdt geen rekening met een wonder van God. Hij houdt geen rekening met Gods macht. Hij denkt niet aan het woord van de profeet Elisa. Dat gelooft hij blijkbaar niet. Ongeloof, gemeente, wantrouwt altijd Gods woord. En wat zegt dat ongeloof? Je wilt eerst zien. Je wilt eerst voelen. Je wilt eerst merken. Ongeloof wil het zekere voor het onzekere. Hoe gaat u om met die alles overtreffende boodschap, namelijk dat er genade is, overvloeiende, voor de grootste zondaar? Hoe gaat u om met de prediking van het evangelie? Laten we ervoor waken dat we het evangelie niet verdenken. Wat is uw houding als er een goede boodschap hoort, als u van een goede boodschap hoort in een hopeloze situatie en zegt dat slaat op mijn situatie? Zegt u dan vervolgens, ja, maar het is een zegen als je je gewonnen geeft aan het woord van de Heere, omdat hij zegt, alzo zegt de Heere. Hoort het woord des Heere. Met de laatste paarden die er nog zijn, laat de koning verkenners zien wat er aan de hand is. En tot verbazing van de kenners zien ze dat de lange weg tot aan de Jordaan bezaaid is met kleren en stukken gereedschap en wapentuig. En als de boden van hun verkenningstocht terugkeren, bevestigen ze het woord van de Melaatse. En dan? Ja, als dat wordt gehoord, dan zijn de mensen niet meer te houden. Het zal inmiddels wel licht zijn geworden. De stadspoort gaat open en een geweldige mensenmassa gaat de poort uit. Het kamp wordt leeggeroofd en binnen een mum van tijd wordt er gehandeld met het geplunderde eten. Meelbloem, slechts voor een sikkel. 2 maten gerst, voor een sikkel. Hoe komt dat? Slot van vers 16 zegt ons: naar het woord des Heren. Dat is het geheim. God houdt getrouw zijn woord. God is een waarmaker van zijn woord. Ik zei het net eigenlijk verkeerd, dat die verkenners het woord van de Melaatsen bevestigen. Eigenlijk moeten we zeggen dat de Melaatsen en de verkenners het woord van de Heere door de mond van Elisa bevestigen. Het goede nieuws in een hopeloze situatie. Alles overtreffend nieuws. Want hij houdt trouw zijn woord. En gemeente, dat is nou de spits van deze geschiedenis. En neemt u dat alstublieft mee naar huis. Want is het u ook opgevallen in de schriftlezing dat het eigenlijk een beetje vreemd overkomt. Dat het slot van hoofdstuk 7 hetzelfde, eigenlijk bijna hetzelfde is als het begin van hoofdstuk 7. Alsof we niet meer wisten wat er al gezegd was aan het begin van hoofdstuk 7. De belofte van God en ook de dreiging, het oordeel over die adjudant, die wordt herhaald. En daarmee wordt nog eens onderstreept: het is echt waar. Hier gaat het om. Gods woord wordt precies vervuld zoals het was voorzegd. Wonderlijk in het licht van de zonde van het volk. Wonderlijk in het licht van de houding van de koning. Hoe kan God toch zijn belofte vervullen als het volk zich niet eens bekeert? Gemeente, de reden ligt nooit in ons mensen. Die ligt altijd buiten onszelf wanneer God zijn belofte vervult. Al Gods beloften zijn in Christus Jezus, ja, en zijn in hem, amen. Christus heeft voor de vervulling van iedere belofte bloed gestort. Dat is de genade van God. Hij houdt trouw zijn woord om Jezus wil. En dat is nou precies de reden waarom u met vrijmoedigheid tot God mag gaan. Smekend om de vervulling van zijn belofte. Om Jezus wil doet God dat. Hebt u het geleerd om op de Heere te hopen? Want alleen in Christus vindt u vrede voor uw ziel, naar Gods belofte woord. En zo komt hij ook tot u vanavond. O alle gedorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Niet voor een sikkel. Zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gelieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij. Eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. En u die de Heere zoekt. U die de Heere vreest. Dit is toch uw hoop. Dit is toch uw houvast. Dit is toch die alles overtreffende boodschap voor een arme ziel. Alles overtreffend. Als het gaat om de kracht van het woord. Alles overtreffend. Als het gaat om de toepassing van het woord. Alles overtreffend. Als het gaat om de genade van God. Genade voor mensen. Die de vervulling van de belofte hebben verzondigd. Genade voor mensen. Opdat ze zich tot God zullen bekeren. Ja, want wie zich niet van harte bekeert. Gods toorn blijft op hem. Dat is wel de keerzijde van deze heerlijke boodschap. In een hopeloze situatie. Die adjudant, die brengt het er niet levend af. Als de meelbloem en het gerst in de poort wordt verhandeld. Hij werd aangesteld om toezicht te houden in de poort. En hij ziet het heerlijke eten, maar hij eet er niet van. De mensen verdringen hem. Ze lopen hem onder de voet. En zo sterft hij. Zo zal het zijn met degene die spotten met Gods belofte. Spotten met Gods belofte. Dat doet u als u niet verder komt dan ja maar. Want u wordt een belofte geschonken, een goede boodschap in een hopeloze situatie. Het zal voor u zijn, het evangelie, een reuk des levens ten leven, maar voor een ander een reuk des doods ten dode. Past u op dat u niet met God en zijn belofte spot, want je zult sterven in je ongerechtigheid. U wordt daarmee dan ook ernstig gewaarschuwd. En dan hoort u niet in 24 uur, maar dan zegt de Heere tot u, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Want de Heere houdt zijn woord. Zalig die op hem betrouwen, die verbroken worden door zo'n goede boodschap in een hopeloze situatie. Want de Heere heeft het beloofd. Op deze zal ik zien, op de arme en verslagen van geest, en die voor mijn woord beeft. Amen.